Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 78, vers 1 en vers 2. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren en verborgenheden met diep ontzag te melden. 78, 1 en 2. Gemeente, na de lezing van Gods heilige wet zingen we uit Psalm 78, dezezelfde psalm, vers 3. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Stellen we ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen uit het Nieuwe Testament vanmorgen. Allereerst uit de brief aan de Efeziërs. We lezen Efeze 4, vers 17 tot en met vers 32. Efeze 4, vers 17. En daarna bladeren we door naar de eerste brief van Petrus. En we beginnen dan te lezen bij vers 13. Efeze 4, vanaf vers 17. Daar gaat het ook over het verstand. Daar luidt Gods woord als volgt. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover gemeente de eerste schriftlezing. Dan nu tweede schriftlezing, eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1 vanaf vers 13. En daar luidt Gods woord als volgt. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Tot zover ook deze schriftlezing. Gemeente, opnieuw is de tekst voor de preek genomen uit 1 Petrus 1, het 13e vers. Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, laten we samen de Heere God zoeken. In het gebed laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, wil u hartelijk danken dat we hier opnieuw samen mogen zijn. Want wat is een betere plaats dan hier waar uw gemeente samenkomt En Heere, waar u ook spreekt in de eredienst vanuit uw woord. En Heere, mag het ook in en door uw geest ingedragen worden in ons hart. En dat wij, Heere, vanmorgen uw stem ook mogen horen. Ja, dat het niet het ene oor in zal gaan en het andere weer uit. Maar dat het ook iets achterlaat in ons hart. Dat het vanmorgen iets zal uitwerken bij ons. U komt tot ons met uw oproepen om te leven als christenen. Om te leven, Heere, niet meer in dat oude leven, maar om nou dat nieuwe leven wat u schenkt, om daarin te wandelen. En Heere, dan hebben we zo nodig dat u zelf ons vernieuwt. En dat u zelf ons ook dat leven geeft en schenkt. En dat werkt, dat inwerkt in ons hart. En Heere, dan komen we voor uw aangezicht. Dan komen we als mensen die ook zo vaak nog aan dat oude vastkleven. Of misschien ook nog wel er helemaal in leven. En Heere, wilt u dan geven dat vanmorgen ook verandert. Dat we vanmorgen ook mogen zien op de Heer Jezus. En loskomen van alles wat ons terug wil trekken, dat oude leven in. En naar u toe getrokken worden, Heere. Kom met de liefde, de koorden van uw liefde, Heere, zoals we dat wel eens zeggen. Wilt u die om ons hart slaan en ons naar u toe trekken. En Heere, mogen we zo iets merken van uw gunst en uw genade vanmorgen als we samen zijn. En mag uw naam de lof en de eer ontvangen in deze eredienst. Ja, Heere, mag het zo dienen. Tot opbouw van de gemeente, tot stichting, tot heil van onze ziel, maar bovenal tot de eer van u. Want daar gaat het toch om en daarom zijn we hier vanmorgen toch, Heere. Dat u vanmorgen de eer krijgt, maar ook in ons leven. Maandag, dinsdag, woensdag, al de dagen van de week. Ja, Heere God, geef ons dan nu de proviant voor de week die komen gaat. En Heere, dan komen we ook tot u met al onze zorgen. En er zijn ook altijd weer verdrietige dingen in ons leven, Heere. We hoorden zojuist nog van een miskraam die iemand gekregen heeft. Niet van de gemeente, maar wel van mensen die ook meeleven met de gemeente. Bekende Heere God, wilt u ook daar zijn waar verdriet is. Waar zo lang gehoopt was op een kind, maar het nu ook toch dood geboren werd, Heere. Dan weet u ook van het verdriet. En dan weet u ook van de moeite en de zorgen. Ook van ziekte die we mee kunnen dragen. Van rouw, van verdriet, van gemis. Van een man of een vrouw die we langer of kortere tijd geleden naar het graf moesten brengen. Heren, ook dan hebben we ook uw troost nodig. En zo kunnen er nog zoveel meer dingen zijn die ons neerdrukken. Die ons zorgen geven. Heren, daar weet u toch allemaal van. En geef toch dat we dat allemaal bij u mogen brengen. Bij u de levende God. En dat we toch, Heren, u ook daarin nodig hebben. Ja, door u daar ook in getroost worden en geholpen worden en doorgeholpen worden. En dan komen we tot u, Heren, met de nood van de wereld in ons land. Heren, u weet hoe ver we bij u vandaan zijn als land en volk. En we zijn er nog trots op ook. En we willen onze, ja Heren, onze aard en onze gedachten en onze levensstijl, die willen we uitdragen door met boten te varen. Ach Heren God in de hemel, ziet u nog op ons neer in uw grote genade. Wilt u mensen gedenken die ook worstelen met die dingen, die een andere geaardheid hebben dan gebruikelijk is, die homofiel zijn of lesbienne of Heere God, ook mensen die menen dat ze in een verkeerd lichaam zitten. Heere God, wat dat betreft, we liggen allemaal op één hoop. En we zijn allemaal hetzelfde en we hebben ook allemaal hetzelfde nodig. We hebben de hartvernieuwende genade nodig van u in ons leven. We hebben nodig dat u dan ons omziet. En dan moeten we allemaal onszelf verloochenen. Dat heeft de Heer Jezus ons geleerd. En u volgen, Heer Jezus. Ons kruis op ons nemen en dat achter u aandragen. Ook als we heteroseksueel zijn, kunnen we alleen zijn. Kunnen we ook moeite en zorgen in het leven hebben. Heere God, ach, Gedenkt u zo alle die te worstelen hebben, ook met zulke soort grote, moeilijke levensvragen. Heer, we bidden voor de eierboeren, kippenboeren, Heere God, die ook zware verliezen, economische verliezen lijden. En Heere God, dan, dat laat ook wel weer zien hoe kwetsbaar we ook zijn. En Heere, er hoeft maar één verkeerd bedrijf tussen te zitten. En misschien ligt het nog niet eens aan dat bedrijf, maar er hoeft maar iemand te verzinnen. Een verkeerd stopje in ons eten en we maken ons allemaal er ook zorgen om. Ach Heere God, maar wilt u in het bijzonder bij hen zijn die erdoor getroffen worden. Heere, we dragen zo alles aan u op wat op uw zegen wacht. We bidden u voor het werk in de kerk. We bidden u voor het evangelie. Mag dat voortgang hebben? Mag dat verspreid worden? Onder ons volk, maar ook wereldwijd. Heere God, wilt u alle gedenken die ook vandaag in een dienst mogen voorgaan. En wilt u daarin ook uw zegen geven. Heere, zo dragen we alles aan u op. En vragen we u deze dingen. Niet omdat wij iets verdienen. Maar Heere, zie op ons neer in uw grote gunst. En in uw genade. Wees u bewogen over ons. En geef ons zo alles wat wij nodig hebben. Om Jezus wil. In de vergeving van al onze schuld en zonde. In zijn bloed. Amen. Gemeente, dan mag u nou uw gaven gaan geven. 3 collecten, de doelen daarvan vindt u in de nieuwsbrief. Diaconie, instandhouding van de eredienst en het kerkgebouw. En we gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 25, vers 2 en vers 4. Psalm 25, vers 2. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En 4, zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, 2 en 4. Gemeente, opnieuw een preek over 1 Petrus 1, vers 13. Daar heb ik vorige week ook over gepreekt. En toch heb ik de vrijmoedigheid genomen om daar vanmorgen opnieuw bij stil te gaan staan. Want er ligt gewoon zoveel in dit vers dat ik het niet voor elkaar kreeg om er in één keer over te preken. Nou, ter geruststelling, dit is wel... Ik zal volgende week, hoop ik dan, verder te gaan bij vers 14... Ik zal het niet zo bond maken als dominee Smijtengeld. U hebt misschien wel eens van hem gehoord. Predikant uit de 17e eeuw uit Middelburg. Die preekte maar liefst 145 keer over dezelfde tekst. Nou, de vraag is in hoeverre dat nog over de tekst ging. Maar vanmorgen dus opnieuw 1 Petrus 1 vers 13. Vorige week ben ik vooral bezig geweest met het woordje daarom wat in deze tekst staat. En ik heb het gehad over die eerste opdracht van Petrus hier in zijn brief. Welke opdracht? Nou, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En in de herziene Statenvertaling staan er nog twee opdrachten voor. Namelijk, omgord de lendenen van uw verstand en wees nuchter. Ja, twee opdrachten die... En dat heb ik vorige week uitgelegd, vanuit de grondtekst gezien, eigenlijk geen opdrachten zijn. Er staat letterlijk omgordende of opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde. Je kunt er wel een opdracht in horen, maar naar de vorm is het geen opdracht. Het is eigenlijk meer de manier waarop je moet hopen op de genade die naar ons toekomt in de verschijning van de Heer Jezus. En daar moet ik dan toch nog iets weer over zeggen, over dat hopen op de genade. Daar moet ik toch nog wel wat verder op ingaan. En dan wil ik ook iets zeggen over dat opschorten van de lendenen van het verstand en het nuchter zijn. En ook wat die drie dingen met elkaar te maken hebben. Want het is natuurlijk goed als we aan het einde van de preek weten, hè, van wat betekenen nou die, ja, misschien toch wel wat ingewikkelde termen. Maar het is nog belangrijker dat we ook begrijpen van, wat hebben ze nou met elkaar te maken? En hoe breng ik dan deze opdracht van Petrus ook zelf in de praktijk? In mijn leven van iedere dag. Hoop op de genade. Daar begint Petrus mee. Dat is zijn eerste opdracht in heel zijn brief. Dus niet, ga aan de slag, doe dit, doe dat. Ga evangeliseren, stop met roken. Nou, verzin alles wat u zou kunnen verzinnen. Nee, hier moet het mee beginnen. Hoop op de genade. En die genade die naar jullie toekomt, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wat is dat, de openbaring van Jezus Christus? Nou, ik heb vorige week gezegd, er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt uitleggen. Maar de meeste geleerden zijn het erover eens dat het daarbij gaat over de wederkomst van de Heer Jezus. Dan wordt hij openbaar. Dan wordt bekend wie hij is aan iedereen. Iedereen zal hem zien als hij komt op de wolken van de hemel. En daarin komt er genade naar u toe, zegt Petrus. En daarom mag u hopen. Hij begint zijn opdracht met het woordje daarom. Petrus die geeft redenen voor onze hoop. En dat woordje daarom, ja, in onze vertaling begint de tekst daar niet mee, maar ja, vanuit de grondtekst gezien wel. Dat woordje daarom, dat wijst helemaal terug naar vers 3. In vers 3 begint er één lange zin tot en met vers 12. En dat woordje daarom, ja, dat geeft dus de reden aan waarom je kunt hopen. Waarom dan? Nou, omdat God gedaan heeft. Want daarvoor heeft Petrus de Heere geloofd en geprezen in vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daarom is het, daarom kunt u hopen op de genade die u zult krijgen straks als de Heer Jezus terugkomt. Omdat u... Ja, opnieuw geboren bent door de opstanding van de Heer Jezus. Nou gemeente, dat heb ik vorige week niet zo gezegd. En misschien toch wel goed om daar nog even, om het dan toch even nog een keer zo te zeggen. Eigenlijk een soort toepassing hierbij te maken. Kijk, als wij ergens op hopen, dan moeten we daar wel goede redenen voor hebben. Hè? Daar doen we wel goed aan. Ik kan hopen bijvoorbeeld dat ik miljonair word. Nou, en het valt niet helemaal uit te sluiten dat op een goede dag iemand mij in zijn testament zal zetten en dat ik toch op de een of andere wonderlijke manier aan een miljoen kom. Maar als ik realistisch ben, ja, dan is die kans eigenlijk nul. He, een miljonair, dat ga ik niet worden in dit leven. Dat vind ik ook niet erg hoor. Maar kijk, als ik daarop hoop, ja, dan draait dat op een teleurstelling uit. Hoop moet een bepaalde grond hebben. Het is net als met een huis, dat moet een goed fundament hebben. En zo moet hoop ook een fundament hebben. Als je huis op zand bouwt, ja, dan stort dat huis in. Als ik ergens in het luchtledige op hoop, je hoop is nergens op gebouwd, rust op verkeerde gronden, dat kan ook, op verkeerde aannames, ja, daar kom ik bedrogen uit. Petrus die geeft zijn lezers een grond waarop zij kunnen hopen. En de grond is wat God doet. Niet wat zij doen, maar wat God doet. En wat God gedaan heeft in de Heer Jezus. Hij heeft hem opgewekt uit de dood. Maar ook wat de Heere God gedaan heeft in hun leven. Hij heeft hen wederom geboren, opnieuw geboren doen worden. Hij heeft hen een nieuw leven gegeven. Eerst leefden ze zonder God. En waren ze onwetend, zo zegt 14 het, hè? Vers 14. De begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar de Heere God die is in hun leven gekomen met zijn woord, met zijn geest. En ze hebben hem leren kennen. Ze hebben de Heer Jezus ontmoet. Ze hebben hem lief. Ze geloven in hem. Nou, dat is de grond waarop zij ook hem uit de hemel mogen verwachten. En waarom ze ook uit mogen kijken naar de Heer Jezus, naar zijn komst. En als dat in ons leven zo is, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, u en ik, zouden wij dan ook niet uitzien naar zijn komst? Dan kijk je daar toch naar uit. En er zijn heel veel dingen in je leven waar je naar kan uitkijken, waar je naar kan verlangen. Gebeurtenissen misschien. Neem bijvoorbeeld jonge mensen die in het huwelijksbootje willen gaan stappen, die samen willen gaan trouwen. Nou, dan zie je uit naar de grote dag. Als je verkering hebt of je bent verloofd, ja, dan zie je elkaar zo af en toe een keertje. In het weekend of misschien door de week ook nog een keer. Maar als je getrouwd bent, ja, dan zie je elkaar natuurlijk iedere dag. En daar gaat het om. Als je van die ander houdt, dan wil je toch graag bij hem zijn. En dan wil je of bij haar zijn. En zo is het toch ook als je de Heere lief hebt. Dan wil je toch ook altijd bij de Heere zijn. En dan wil je toch die ongestoorde gemeenschap met hem genieten. Hier op aarde komt er nog zo vaak iets tussen. Ja, zo is het toch. En dan zijn er allerlei bezigheden die je in beslag kunnen nemen. En allerlei zondige gedachten die er tussen komen, die je weer aan de Heer moet beleiden. En nou, noemt u het allemaal maar op wat er allemaal tussen kan komen. En wat het verhindert. Het leven met God. Hier op aarde is het nog zo onvolmaakt. En dan ga je toch verlangen naar die dag waarop de Heer Jezus komt. U toch ook, jij toch ook. Die dag waarop God alles zal zijn en in allen. Kun je daar naar uitzien? Ja, zegt iemand, maar u bent daar vorige week de preek mee geëindigd. En dat ging mee deze week. Ik hoop dat eigenlijk, gemeente. Van ja, kijkt u uit, ziet u uit naar de wederkomst van Christus. Maar ja, ik ben er echt niet klaar voor. Want dat moet toch? Je moet toch wederom geboren zijn? Maar ik weet niet of ik dat wel ben. En ik weet niet of het wel goed is tussen mij en God. Nou gemeente, laat ik daar een heel eenvoudig antwoord op geven. Als het zo is voor u, voor jou, dan moet u dat gewoon aan de Heere vragen. Dan moet u gewoon zeggen, Heere, is het goed tussen u en mij? En mag het goed komen? En wijst u mij dan de weg? We hebben Psalm 25 gezongen. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat doet de Heere. Echt waar. Als je dat aan hem vraagt, dan doet hij dat. Dan mag u op vertrouwen. De Heere die wil liever dat we zalig worden dan dat we het zelf willen. Kijk gemeente, maar mag ik dit eens vragen?
Is de Heer Jezus nou kostbaar voor u? Is die nou kostbaar geworden voor u? Dat u zegt, ja, hij is mij alles waard. Waarom dan? Nou, omdat ik ontdekt heb dat ik een zondaar ben. En omdat ik door mijn zonde en schuld niet bij God kan komen. Bij God de Vader. Die weg is geblokkeerd. God die mijn schepper is. En die het zo waard is dat ik met heel mijn leven er voor hem ben. En voor hem leef. Met alles wat ik doe. Maar ik kan het hem niet meer geven. En hoe moet dat nou? En heeft de Heere God u toen laten zien dat er nou één mogelijkheid nog is? Eén mogelijkheid. Dat is de Heer Jezus Christus. En dat is zijn offer aan het kruis. En dat je ogen daarvoor open gingen. Dat je zegt, ja, ik heb er altijd over gehoord. Hè, en ik heb het al 10 keer in een preek gehoord over dat kruis en zo. Maar nu zie ik het. En nu geloof ik het. Nu is dat mijn enige hoop. En nu is dat mijn enige redding. Hij, de Heer Jezus. En hij krijgt waarde voor je. En je zegt, ja, hem wil ik kennen, hem wil ik hebben. O, mag hij mijn zaligmaker zijn. En je ziet zoveel heerlijkheid in hem, je kunt niet meer bij hem wegblijven. En je moet naar hem toe en je gaat tot hem bidden. En je komt ook bij hem met al je schuld en met al je zonde. En je zegt, Heer Jezus, neem mij aan als een zondaar, zoals ik ben, Heer. Zoals ik geworden ben in mijn schuld. Ja, gemeente, dan trekt God de Vader je door zijn liefde naar zijn zoon toe. He, daar zit God de Vader, die zit daarachter. He, die trekt je. Nou, als je zo heerlijkheid gezien hebt in de Heer Jezus, ja, dan gun je hem ook zijn heerlijkheid. En dan zeg je toch ook van, ja, als hij straks terugkomt op de wolken van de hemel, dan zal zijn heerlijkheid volkomen zijn. Dan zal ik hem ook in zijn heerlijkheid, in al zijn heerlijkheid mogen zien. Hier heb ik er iets van gezien. En straks, als die komt, dan zal ik toch geen vreemde Heer Jezus ontmoeten. Want hij is me hier bekend geworden. Ik heb hem hier leren kennen door de preken. Ik heb hem hier meer leren kennen door de sacramenten van doop en avondmaal. Hier uit genade iets gezien en straks die volle genade krijgen die er is in de Heer Jezus. Die volle genade die God beloofd heeft. Wat zal dat zijn, gemeente? Hoe heerlijk zal dat zijn? Het einde van de strijd. De Heer Jezus in zijn heerlijkheid. En dan eeuwig God groot maken. De drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En met een volkomen hart dienen. Hem danken. Hem loven en hem prijzen. Het doel van je leven. Eindelijk bereikt. Ziet u daarnaar uit. Ja, die genade komt naar jullie toe, zegt Petrus hier. En daar mogen jullie op hopen. Nee, sterker nog, daar moeten jullie op hopen. Hoop op deze genade. Ja, hoop er volkomen op. Niet op andere dingen hopen, maar op deze genade alleen. Ja, gemeente, Petrus legt hier de nadruk op de genade. Hè? Hij had ook kunnen schrijven en iemand zou kunnen afvragen van, ja, waarom schrijft Petrus dat niet? Waarom schrijft hij niet hoop volkomen op de wederkomst van de Heer Jezus? Dat was toch eigenlijk veel duidelijker geweest, of niet? Maar hij schrijft hoop volkomen op de genade die naar u toe komt in de wederkomst van de Heer Jezus. Ja, Petrus zegt, kijk, het is genade. Het zijn je verdiensten niet. Het is niet dat je er nou heel veel voor moet doen om dat straks te ontvangen. Nee, dat krijg je. We kunnen alleen hopen op de vrije genade van God. Op wat God doet. Op wat God deed. Op wat hij gaf en wat hij geeft. Maar ook op wat hij zal doen en wat hij zal geven. Op zijn belofte voor de toekomst. Kijk, Petrus wil dat we daarop gericht zijn. Op die genade. Niet hopen op jezelf. Op de Heer. Die de Heer klaar heeft liggen. Die genade van de toekomst, die toekomstige genade, daarop hopen, daarnaar uitzien, daarnaar verlangen. Dat verwachten. Hoop op de genade die je straks zult krijgen. Richt je daarop, hoop daarop. En laat dat heel je hart en heel je ziel en heel je verstand ook vervullen. En gemeente, dit is fundamenteel voor het leven van een christen. Een christen is een toekomstgericht mens. dat is zo anders als de dingen waarop wij vanuit onszelf hopen. He, ik zat dat van de week nog meer te bedenken. En ik zou er eigenlijk best benieuwd naar zijn. Maar stel je nou eens voor dat je hier Noordwijk in zou gaan, de boulevard op of naar het centrum. En je zou met de microfoon willekeurige voorbijgangers aan gaan spreken. En je zou zeggen, nou, waar hoopt u nou op? Wat zou je dan voor antwoorden krijgen? Zou mensen dan alleen hele oppervlakkige antwoorden geven? Nou, ik hoop op lekker weer. Ik hoop op een mooie vakantie. Misschien andere mensen die toch wat dieper nadenken misschien. Mensen die misschien hopen van, nou, ik hoop dat er geen oorlog meer zal zijn in de wereld. Of ik hoop dat het milieuprobleem wordt opgelost. Of het klimaatprobleem. Wat kunnen mensen al niet hopen? Dan zou er ook iemand zijn die zou zeggen, u misschien, jij misschien, die zou zeggen, ik hoop op de genade die mij toegebracht wordt in de verschijning van de Heer Jezus Christus. Dat is toch iets anders dan waar een mens vanuit zichzelf op hoopt, toch? En wat maakt dat nou het verschil uit, gemeente? Dat maakt het verschil uit. Dat bepaalt haast alles in ons leven. Het is zo'n groot verschil of dat ik geloof dat de Heer Jezus straks terugkomt op de wolk, om de levenden en de doden te oordelen. Of dat ik denk, het leven, ja, dat is niet altijd makkelijk. En ik moet het beste er maar van zien te maken. Straks, dan komt er een eind aan. Nou, laat ik eruit halen wat ik eruit kan halen. Dat is toch een wereld van verschil, of niet? Als ik gericht ben op het leven na dit leven en op de heerlijkheid van Christus. Ja, dan zal dat heel mijn doen en heel mijn laten bepalen. Dan zal ik niet uit dit leven hoeven te halen wat erin zit. Dan ben ik niet meer gericht op mijn genot hier en nu. De doelen in dit leven, de dingen waar ik naar verlang, gemeente, die bepalen hoe ik leef, dag in dag uit. De dingen waar ik naar verlang, de dingen die ik ook verwacht in mijn leven. En neem nog maar een keer dat voorbeeld van die miljonair. En wie wil miljonair worden, die gaat een manier verzinnen om dat te bereiken. Nou, hoe zou je miljonair kunnen worden? Ik zou het niet weten. Misschien dat je gaat verdiepen in hoe kan ik beleggen of zo. Zou dit de bitcoins wat zijn? Of Ethereum, hè? Is dat misschien wat? Verviervoudigd alleen al dit jaar. Nou, daar moet je toch rijk mee kunnen worden, of niet? Dus dan ben je daarmee bezig. Nou, misschien interesseert geld u niet en zegt u, nou, er zijn hele andere dingen belangrijk in het leven. Ja, misschien gewoon je gezin. Daar gaat het toch om. Dat je gewoon gelukkig bent met je gezin. Nou, dan doe je daar alles voor. Dan ben je daar helemaal op gericht. Kun je ook in opgaan. Ja, of, ja, er zijn zoveel dingen, gemeente. Je kunt ook heel idealistisch bezig zijn. Iemand die zegt, nou, maar ik ga me inzetten voor een betere wereld. Ik ga naar een ontwikkelingsland ontwikkelingswerk doen. Of ik ga lobbyen voor dit of voor dat. Je kan jezelf storten op godsdienstig bezig zijn. Hè? Dat kan ook een levensvulling worden. Dat je zegt, nou, ik ga bedenken hoe het allemaal zit. Of uitzoeken. Hè? Kijk, gemeente, begrijpt u me helemaal niet verkeerd. Hoor. Er is op zich allemaal niks mis mee. Ook met geld op zich is niks mis. Ja, maar laten we daar onze hoop niet op vestigen, begrijpt u? Waar vestig ik mijn hoop op? Waar denk ik in het leven iets te vinden? Heb ik mijn hoop staan op de dingen van deze wereld? Welke dingen dan ook? Welke dingen dan ook? Of is mijn hoop alleen volkomen gevestigd op de Heer Jezus? En op zijn komst. Want die is het die mijn heil volmaakt. Ja, gemeente, dat is wat Petrus hier zegt. Dat is waar Petrus ons hier toe oproept. En zie nou al die andere dingen in je leven. Zie ze nou in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus. En dat bepaalt je keuzes die je maakt van dag tot dag. Als ik daarop gericht ben, ja, dan worden een heleboel dingen misschien wel heel onbelangrijk. En andere dingen die ik misschien niet zo belangrijk maak in mijn leven, die worden misschien wel veel belangrijker. hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt. Ja, wat zal mijn belangrijkste doel zijn? Waar zal ik mee bezig zijn? Als ik doe wat Petrus hier zegt. Als ik mijn hoop werkelijk stel op die genade die ik dan zal krijgen. Als Jezus komt. Hoe bepaalt dat mijn leven? Nou gemeente, dan ga je daarop voorbereiden. Ik denk dat dat het beste antwoord is. Dan richt je alle dingen in je leven daarop. Dan staat heel je leven in dat teken, in dat kader. In dat licht. Want je weet dat gaat komen, dus daar moet ik ook klaar voor zijn. Nog maar een keer dat voorbeeld van een bruiloft. Een bruid en een bruidegom die bereiden zich grondig voor op de bruiloft. En op de grootste dag dan komen ze niet met hun oude kleren naar het gemeentehuis. Alles moet in orde zijn. En gemeente, zo moet het dan toch ook zijn als wij weten van die genade van Christus. Als wij daarop hopen, dan bereiden we ons daar toch ook voor. En dan maken we daar ons toch ook klaar voor. Dat wij er klaar voor zijn als hij komt. Daartoe roept Petrus ons op. Daartoe roept de Heer Jezus onszelf op. Gemeente, dan kom ik eigenlijk bij, ja, die schriftlezing heb ik vorige week laten lezen. Lucas 12, en daar ben ik toen niet meer aan toegekomen, maar daar kom ik nu dan aan toe. De Heer Jezus die vertelt in Lucas 12 een korte gelijkenis in de versen 35 en 36. En hij zegt daar, ik lees het u even voor. Laat uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend en u... Wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Met andere woorden, als de Heer Jezus komt, ja, dat je er klaar voor bent. En daartoe roept de Heer Jezus dus op, wees klaar voor mijn wederkomst. En hij gebruikt daarvoor onder andere het beeld van de lendenen en de gordelen. Dat die om God moeten zijn. Laat uw lendenen om God zijn en de lampen brandend. Nou, Petrus maakt het iets ingewikkelder in onze tekst. Hè, want die heeft het niet gewoon over de lendenen die om God moeten zijn. Maar die heeft het over de lendenen van het verstand. Gemeente, wat zijn dat lendenen? Wat is je lende? Nou, eigenlijk, ik heb er even het woordenboek op nageslagen. Je lende, dat is het benedendeel van je rug. Hè? Met de daaraan grenzende delen van de zijde. Dus dit zijn je lendenen. Ik weet niet, zo hier, hè? Nou. En nou moeten die om God zijn. Wat wil dat dan zeggen? Nou, dat heeft te maken met de lange en ruime gewaden die de mensen in het oosten vroeger droegen. En nog wel dragen. En voor ons is dat misschien niet meteen duidelijk, hè, wat dat dan betekent met dat soort kleren aan. Maar meestal lieten die mensen, als ze in rust waren, lieten ze hun lange kleren naar beneden toe afhangen. Maar als ze zich klaarmaakten om aan de slag te gaan, of als ze op reis gingen of een eind gingen lopen, ja, dan trokken ze die gewaden omhoog, hè, zoals ik nu met mijn toga doe, en dan stopten ze die onder hun riem. Ze zullen dan nog wel verder optrekken. En dan zat het vast. Nou, en dan had je dus geen last meer van dat lange gewaad. Dat belemmerde je niet meer. Daar werd je niet meer door gehinderd. Je lendenen omgorden. In de oude vertaling staat dan opschorten. Nou, ik heb er nog even gedacht, gemeente, of ik dat vandaag ook weer na zou doen. Maar als u bij mijn intredendienst was, dan hebt u kunnen zien wat het betekent als je je lendenen opschort. Want bij dankwoord... Dat hing nog in de tas aan de kapstok dus. Ja, toen moest ik mijn lendenen opschorten. En toen ben ik even naar de gang gerend. Ik had niet mijn lendenen omgord. Ja, opschorten, dat is dat je het gewoon omhoog trekt. Hè? Dus ik heb ze nu enigszins opgeschort. Maar omgorden, dan doe je er ook een gordel omheen. En die gordel, ja, die had ook nog een functie. Hè, niet alleen om die kleren op hun plaats te houden, maar die gaf ook nog een stukje ondersteuning. Nou, daar zou je ook nog heel veel toepassingen bij kunnen maken. Maar waar gaat het nou dus eigenlijk om als we onze lendenen omgord moeten hebben? Nou, dat betekent dus dat ik klaar moet staan. Ik kan met die lange toga niet gaan rennen, de 100 meter. Dan lig ik voor ik het weet op mijn mond. Klaarstaan om in actie te komen. Kijk, daar wijst de Heer Jezus op in die korte gelijkenis van die Heer die terugkomt van zijn bruiloft. En dat die slaven klaar moeten staan voor hun meester. En ze moeten hem open kunnen doen als die komt meteen. Dan moeten ze hem niet laten wachten. Ergens klaar voor zijn. Klaar om in beweging te komen. Kijk, zo is het ook bij... En dat is een ander voorbeeld, hè? Exodus 12. De Israëlieten die het Paascha moesten eten, daar kunnen we ook aan denken. En dan zegt de Heer de God, zo moet u het eten, uw middel om God, uw schoenen aan uw voeten, uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Paascha voor de Heer. De Israëlieten die moesten het Paascha zo eten dat ze klaar waren om te vertrekken. Middel om God, schoen aan de voeten, reisstaf in hun hand. Helemaal klaar, voorbereid op dat grote wonder wat God gaat doen. Als hij de Israëlieten gaat verlossen uit Egypte. Er helemaal klaar voor. Ja, gemeente, wat heeft dat nou? Hoe moet je dat nou doen met je verstand? De lendenen van je verstand. Nou, wat betekent dat dan concreet? Nou, dat betekent dat je alles weg moet doen wat je belemmert. En dat je klaar moet zijn om in actie te komen. En je zou ook nog iets kunnen zeggen over die gordel, maar dat laat ik even liggen. De lendenen van je verstand, onbegorden. Nou, heel kort gezegd zegt Petrus dus, maak je verstand in orde. Wees er met je verstand klaar voor, om in actie te komen. En er is zelfs een Engelse vertaling die het zo vertaalt. Maak uw verstand klaar voor actie. Dat is vrij vertaald, maar wel, dat zit niet ver bij de bedoeling van de tekst vandaan. Al die belemmeringen die ons kunnen verhinderen om ons verstand te gebruiken, om ons verstand te richten op de Heer Jezus. Wegdoen. Klaar zijn om je verstand te gebruiken. Ja, gemeente, er zijn mensen die zeggen, als je gelooft, dan moet je verstand eigenlijk uitzetten. Nou, deze tekst maakt wel duidelijk dat niks minder waar is. De woorden van Petrus maken ons duidelijk dat het een grote misvatting is. De Heer wil niet dat we ons verstand uitzetten, hij wil dat we het gebruiken. Het christelijk geloof is niet anti-intellectueel. Het gaat ook niet tegen het verstand in, het gaat er wel bovenuit. Dat is waar. Het gaat er wel bovenuit, gemeente. Wij hebben een beperkt verstand, wij kunnen lang niet alles begrijpen, het meeste niet zelfs. En ons verstand is ook nog door de zonde bedorven, helaas. Dat moeten we ook bedenken. Maar de Heere God heeft ons niet voor niets ons verstand gegeven. U en jou. En dat moet je gebruiken ook. En dat verstand, ja, dat houdt natuurlijk heel veel in. Hè. Dat zijn al je gedachtenpatronen, je gedachtegangen. Maar niet alleen theoretisch. Niet alleen dat je filosofisch boek kunt lezen of zo. Nee, het verstand is ook heel praktisch. Hè. Gaat ook om praktisch inzicht. Gaat ook om praktisch handelen. Een timmerman die maakt met verstand zijn werkstuk. Hè. Je hebt verstand nodig, ook voor om je vak uit te oefenen. Heel je verstand, heel je bewustzijn. Misschien zelfs ook nog je gevoelsleven, dat hoort er op een bepaalde manier ook bij. Nou, neem nou alle belemmeringen weg, daaruit. Ja, ons denken, ons verstand, dat is natuurlijk van het allergrootste belang voor ons dagelijks functioneren. Hoe gebruik ik mijn verstand? Hoe ik denk over de dingen, dat bepaalt ook wat ik met de dingen doe. Een heel bekend voorbeeld daarvan is iemand die in de lift staat. En er is steeds iemand die tikt tegen hem aan van achteren. En dat is, die lift is helemaal vol en hij tikt maar tegen hem aan van achteren. En hij vindt het heel irritant. En hij denkt, nou, als ik nou de lift uitstap, dan ga ik er wat van zeggen. En dan keert hij zich om en dan ziet hij dat die man blind is en dat hij zo'n stok bij zich heeft. Waar hij mee... Nou, dan ga je in één keer heel anders erover denken, omdat je andere informatie krijgt. Nou, gemeente, zo gaat dat met je verstand. Hè? Hoe denk ik over deze wereld? Hoe denk ik over deze werkelijkheid? Zie ik dat allemaal in het licht van het evangelie? Zie ik dat allemaal in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus? Hoe denk ik over de mens? Is de mens alleen een dier? En is het dan straks afgelopen? Of is de mens het beeld van God? Wel in de zonde gevallen. Maar dat God zijn zoon zond. En dat God naar deze wereld gekomen is om zondaren te redden. En dat ik dat weet. En dat ik daardoor mijn leven laat bepalen. Hoe denk ik over mezelf? Hoe denk ik over deze wereld? Zijn alle belemmeringen weggenomen? Weg met alle laksheid, met alle traagheid, met alle achterloosheid. Dat ik mijn verstand eigenlijk niet wil gebruiken. Maar dat ik met mijn verstand ook bezig ben om de dingen te overdenken van God. Dat ik de wereld bekijk in het licht van de Heer Jezus. Dat ik, ja, dat is niet naar een beetje wishful thinking. Nee, wat ik denk moet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. En dit is de werkelijkheid. Dat verkondigt God ons in het evangelie. En zo komt er een hele nieuwe houding in je leven. En komt de hoop ook in je dagelijks leven naar voren. Ik hoef niet alles uit dit leven te halen wat erin zit. Ik hoef me geen zorgen te maken als ik ouder word. Als ik denk, ja, ik kijk terug op mijn leven, maar wat heb ik er nou eigenlijk van gemaakt? Nee, richt u op de toekomst, richt u op de Heer Jezus met uw verstand. Laat dat uw denken en uw handelen en uw doen bepalen. Neem de belemmeringen weg. Gemeente, wat zijn er al voor een belemmeringen in uw gedachten? Laat u uw gedachten zomaar de vrije lopen, dat het alle kanten opfladdert. Maakt niet uit waar ik aan denk, waar ik over fantaseer. Of roep ik mezelf ook tot de orde, zeg ik, nee, ho, wacht even, die kant moet ik niet opgaan met mijn gedachten. Ik ga nu over andere dingen denken, over de Heere. Denkt u na, gemeente, denkt u na. Petrus zegt het hier, denk na. Denk ik na over de grote vragen van het leven. Waar leef ik voor? Wat doe ik hier op aarde? Denk ik na over de Heere. Of ben ik eigenlijk vooral bezig met mijn natje en mijn droogje? Waar denk ik over? Denk ik over de Bijbel? Laat ik mijn denken beïnvloeden door de Bijbel? Ben ik doordrongen van de Bijbel? Van het woord van God, verdiep ik me daarin? Of ja, wat zuig ik op in de week? Zit ik voor de tv, voor Netflix? Laat ik me daardoor beïnvloeden? Of door Jinek? Is dat leidinggevend voor mijn leven? Wat neem ik allemaal tot me? Gemeente, u moet er maar op rekenen. Wat u tot u neemt, dat komt er ook uit. In het Engels hebben ze een spreekwoord, garbage in, garbage out. Dus gaat er afval naar binnen, komt er ook afval naar buiten. Waar voed ik mij mee? In de vakantie heb ik nog een boek gelezen, gemeente. Achteraf dacht ik, ik wou dat ik het boek niet gelezen had. Het was gewoon een waardeloos boek. Ook vanwege alle dingen die tegen Gods woord waren die erin voorkwamen. Ik had misschien ook eerder weg moeten leggen. Maar goed, mijn gemeente, waar voed ik me mee? Wat lees ik? Ook theologisch. Hè? Leest u wel eens een boek? Of weet u niet meer wat dat is? Ontlezing. En wat voor een boek lees ik dan? Lees ik boeken die al eeuwen en eeuwen meegaan met de kerk? Natuurlijk, allereerst de Bijbel, dat is het belangrijkste. Maar ja, of heb ik weer een of andere populaire schrijver te pakken? Ja, maar het moet ook niet allemaal te moeilijk zijn, hoor. En de dominee moet het ook niet al te moeilijk maken. Ja, maar gemeente, is de Bijbel zo makkelijk dan? Ik moet 2 keer over die tekst spreken, hoor, 1 Petrus 13. Omdat het is echt geen makkelijke tekst. Als je hem zo voor het eerst leest, is dat zo makkelijk om dat te begrijpen dan? Nee, maar dat hoeft ook niet. Want God wil dat we nadenken. God vraagt van ons dat we diep nadenken. En dat we ons denken laten bepalen door zijn woord. En ook door de geschiedenis van de kerk der eeuwen. En niet allerlei hypes en trends achterna rennen. Allerlei mensen die vandaag het wiel opnieuw uitgevonden hebben. En die ondertussen met de grootste ketterijen binnenkomen. Neem al die belemmeringen weg. Waardoor je verstand beneveld raakt. Helder denken. Helder. Klaar. Zuiver. Nou, gemeente, dan komen we bij dat nuchter zijn. Hè? Nuchter zijn en helder denken, dat heeft alles met elkaar te maken. Dat begrijpt u wel. Nuchter zijn, dat staat natuurlijk tegenover dronken zijn. Hè? Als je dronken bent, dan kun je ook niet meer helder denken. Dan ben je wel beneveld, zo zeggen we dat dan ook wel. Hè? Nou, zegt Petrus, wees dat nou niet. Wees nou niet beneveld, maar denk helder na. Het staat in de context van het denken. Nuchter zijn, het heeft te maken ook met beheersing, gemeente. Het heeft te maken met beperking. Met gematigdheid, dat ik me niet verlies in overmaat. En daarom wordt het ook wel vertaald door sommige Engelse vertalingen met zelfbeheersing. En als ik 2 glazen wijn op heb, nou misschien kunt u er meer hebben, maar als ik 2 glazen wijn op heb, dan kan ik beter stoppen. Om niet dronken te worden. Ik moet me matigen, ik moet me beperken. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de wijn, of voor het bier, maar dat geldt voor alles in het leven. Matigheid. Beheersing. Het vermijden van overmaat. Maar gemeente, dat snijdt wel in mijn vlees hoor. Ik weet niet hoe dat bij u is. Maar wij leven natuurlijk in een overdadige maatschappij. En waar alles meer moet en groter moet. En ben ik ook nuchter. En dan gaat het inderdaad niet alleen over de theorie. Maar juist over wat mijn gedrag bepaalt. Over de keuzes die ik maak. Maak ik nuchtere keuzes, beheerste keuzes. Ben ik zelf beheerst. Nou, ik ben het niet altijd, gemeente. Echt niet. Maar Petrus roept ons er wel toe op. Nee, niet je toevlucht nemen tot allerlei middelen die je verdoven. He, dat kan drank zijn inderdaad. Dat kan druk zijn. Dat kan kunnen pillen zijn tegen de stress. Nee, vermijd al die vormen van beneveling, van dronkenschap, van roes. Waar je in terecht kunt komen. Er kunnen ook andere dingen zijn. Waarmee dempen mensen de pijn van het leven? Waarmee dempen mensen hun onrust? Wees nuchter, zegt Petrus. Laat al die nevels weggaan. Laat die hele roes. Ja, word nuchter. Zodat u het zicht hebt op de Heer Jezus. Dat al die belemmeringen weggenomen worden. Waardoor u hem ziet. Een heldere kijk krijgt op hem en op zijn genade. Een heldere kijk krijgt op zijn vader. Nuchterheid, ja gemeente, dat heeft te maken ook weer met die actie van dat verstand. Dat heeft ook te maken met waakzaamheid. Met dat je eigen zwakheid kent. Ik ben gevoelig voor die en die aanvallen van de duivel. Dat heeft te maken ook met bidden. Nou, daar gaat Petrus straks allemaal nog in zijn brief het ook over hebben. Je verstand klaarmaken, nuchter zijn. En gemeente, zo hopen op de genade. Ja, dat zal geven in je leven een teer en een nauw leven met God. Dat zal je helpen om te leven zoals God het wil. Ondanks alles wat er op je afkomt, ook in deze wereld. En dat is echt niet makkelijk, gemeente, dat is een strijd. Een dagelijkse strijd. Maar hoop daarom. Volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Terwijl u de lendenen van uw verstand omgord hebt en nuchter bent. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord ook op deze preek. Psalm 87, het vierde vers. Psalm 87, vers 4.
Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie enige God in de hemel, we danken u ook voor de oproepen in uw woord. Om bezig te zijn met u en met de geestelijke dingen, om ons daarop te richten, Heere. Want ja, we belijden het eerlijk aan u, we worden zo in beslag genomen door de dingen van de tijd. En we zetten, voor we het weten, onze hoop daarop en niet op u. Wat hebben we toch uw genade ook nodig, ook nu, Heere. Ook als we deze opdrachten gehoord hebben, dan hebben we niets om in te roemen. We zijn nietige mensen, en Heere, maar door uw genade kan het ook. En u wijst ons daarin ook de weg. En Heere, dan mogen we zo stapje voor stapje de weg achter u aangaan. En belemmering voor belemmering mag misschien weggenomen worden in ons leven. Heere, wilt u dat zelf doen? En wil ons daarin ook die genade schenken om deze opdracht in de praktijk te brengen. Om ook zeker te weten, Heere, dat u in ons leven gekomen bent. Heere, maak dat ook bekend, maak dat ook duidelijk in ons hart. En dat kunnen we alleen van u zelf en in de gemeenschap met u, in de oefeningen met u, in het gebed tot u. In het lezen van uw woord kunnen we alleen die omgang met u ook kennen, Heere. En geef dat we dat allemaal mogen hebben. En als we dat niet hebben, als we dat nog missen, die verborgen omgang met u, dat er komen zal in ons leven. En Heere, zo bidden we om uw genade. En zo bidden we om hoop op u. Heere, we hebben u nodig. Denkt u dan aan ons. En elke keer weer komt u op de zondag en reikt u ons uw hand. En zegt u, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Heere, we bidden u zo om uw hulp, we bidden u zo om uw bijstand. We danken u voor uw woord. We bidden, neem al het verkeerde wat er ook misschien weer was in de bediening ervan weg. Heere, mag zo uw naam geloofd worden. Wees met ons deze week. Wilt u met hen zijn, met hen die op vakantie zijn, ook met hen die op vakantie gaan. Heere, wil ook hen gedenken en alles geven wat zij nodig hebben. Mag ook in de vakantie, Heere, de hoop op u gevestigd staan. We bidden dat om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 72, vers 10 en 11. Psalm 72, 10 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.